Was het niet een week of drie geleden dat ik hier de podcast nog begon met het woord brrr in de zin dat het zo koud was? Nou, inmiddels kunnen we dat natuurlijk gevoeglijk naar de vuilnisbak verwijzen, want het is inmiddels best wel heel erg warm. Vaste luisteraars weten dat ik mijn podcast altijd vanuit huis opneem. En ik kan u zeggen, dat is zo'n oud Amsterdams huis, gebouwd ergens in 18 nog wat, zonder airco uiteraard. En de eerste paar dagen gaat het allemaal nog wel qua warmte, maar langzaam maar zeker warmen die stenen op. En dan is er ook binnenshuis geen ontsnappen meer aan. Het is gewoon zweten achter de microfoon op dit moment. U luistert naar de Daalder Denkt Hardop, waarbij het hardop denken al goed op gang is gekomen, zoals u gehoord heeft. Dit is editie nummer 65, opgenomen op 13 juni 2023. U kunt uw vragen en opmerkingen altijd sturen naar vraag.daalder@blackrock.com. Dat is ook het mailadres waar u al uw podcasttips naar kan sturen, want dat is een van de onderdelen van deze show. Het vaste onderdeel is de podcasttip van de week. En dan ben ik natuurlijk degene die de podcasttip geeft. En daarvoor ben ik altijd op zoek naar nieuwe inspiratiebronnen, dus tips en suggesties zijn altijd welkom. Voordat ik de podcasttip van deze week bekend maak, eerst maar eens even het bekende rondje langs de velden. En ja, het blijft altijd een beetje moeilijk. Waar kijk je dan naar? De laatste week, de laatste maand, het laatste jaar. Dus ik varieer altijd wat in de frequentie waar ik naar kijk. Maar als je puur dit jaar neemt, dan is het natuurlijk een best aardig beleggingsjaar. Als je even negeert dat we in 2022 natuurlijk een heel wat minder beleggingsjaar hebben gehad. Nou, het nieuws van de afgelopen week was eigenlijk dat de Amerikaanse markt, de S&P 500, nu dan toch officieel in de bull market terecht is gekomen. Dus we hebben een 20% stijging ten opzichte van de low in oktober gezien, waarmee Amerika of de Amerikaanse aandelenmarkt inmiddels de Europese aandelenmarkt voorbij is. Als je het hebt over de ranglijst voor 2023, tenminste als je kijkt naar de MSCI Total Returns in lokale valuta. Een belegging in de Amerikaanse markt levert het year-to-date 14,1% rendement op, terwijl de teller voor de Europese markt op 12,9% is blijven staan. En ik kies hierbij expres de term is blijven staan, want als je de Europese beurs kijkt, nou, die zit eigenlijk de afgelopen maand min of meer in een vaste trading range, terwijl we in Amerika dus inderdaad echt wel die koerssprong hebben gezien. Nou, en ik merk in gesprekken met klanten en met collega's steeds vaker dat dit de vraag oproept, hoe is dat nou toch mogelijk? De economie die ligt er toch gewoon niet heel goed bij. De vooruitzichten zijn somber. Iedereen spreekt over een recessie. Maar die beurs, ach, die trekt zich nergens wat van aan. En die lijkt eigenlijk alleen maar hoger te gaan. Sterker nog, ik merk intern, en dan heb ik het niet zozeer over mijn directe collega's binnen Amsterdam, maar als je het hebt over de beleggers binnen BlackRock, dat het stijgen van die beurs, en met name de Amerikaanse beurs, dat het toch wel tot heel wat soul-searching leidt. Misschien zitten we er toch wel naast wat onze recessie-call. Misschien moeten we toch wat positiever zijn. En je merkt met name aan de aandelenkant, het zijn altijd de aandelenbeleggers die wat positiever zijn dan de rest van de wereld. Ja, die zien het allemaal weer wat positiever in. Inflatie onder controle, laatste renteverhoging van de Fed. Misschien niet deze maand, misschien volgende maand, maar we zijn er bijna. En met die groei of die groeiverzwakking valt dat eigenlijk allemaal ook wel heel erg mee. Kijk naar de consumptieve bestedingen, kijk naar de arbeidsmarkt, kijk ook naar de marges van het bedrijfsleven. Het valt allemaal wel mee. Nou, het zou best kunnen. De wereld is onzeker en wat de toekomst brengt moeten we altijd maar afwachten. Maar bij mij komt het ook altijd een beetje over als een meer een beweging in de markt die op zoek is naar een verhaal dan een onderliggend verhaal die de markt verklaart. We zien iets gebeuren in financiële markten en gaan vervolgens op zoek naar, wat zou de verklaring kunnen zijn? En daarbij komen we allemaal, de enige manier om tot een hogere beurskoers te komen is door positieve verhalen te gaan verzinnen over een mogelijke draai in de conjunctuur, het einde van de renteverhogingen van de Federal Reserve, inflatie die hard naar beneden komt, verkeerde positionering van fondsbeheerders, cash on the sideline, FOMO, allemaal dat soort termen kun je dan uit de kast trekken. Dat is ook inderdaad precies wat er deze week gebeurde in een artikel, of een hele voorpagina van Barron's, Don't Fear the Bull Market, Why Stocks Are Headed Higher. Op de voorpagina van de Barron's prijkte deze week dan ook een mooie blauwe spiksplinternieuwe bull stier, waarbij de opening van het artikel weinig twijfel liet bestaan over wat er vervolgens zou gaan gebeuren. Hier komt hij. The stock market has climbed a wall of worry to start the year and is heading for a bull market. Now the fun part begins. Mocht u nog geen fear of missing out hebben gehad na het lezen van dit artikel, heeft u FOMO on steroids, zoals ik ook in mijn column van het Financieel Dagblad van deze week schreef. Waarbij je als counter nog wel even moet bedenken dat Barron's, of in elk geval de voorpagina van Barron's, in het verleden nog wel eens werd gezien als de goede contra-indicator van wat de beurs echt ging doen. Des te bullisher de voorpagina was, des te negatiever de resultaten van de beurs in de periode die daarna volgde. Overigens heb ik daar geen studie van gemaakt. En zelfs al had ik dat gedaan, dan zou ik nog steeds moeten concluderen dat resultaten uit het verleden geen enkele garantie bieden voor de toekomst. Dus doe ermee wat je zelf wil. Nou, is dit nou een zeer geloofwaardige verklaring? Ach, dat moet je altijd maar afwachten. Wat de conjunctuur gaat doen, wat de beurs gaat doen, is natuurlijk altijd een onzekerheidsfactor. Maar wat ik al eerder aangaf, ik heb het gevoel dat we meer een verhaallijn zoeken die een beweging in de markt verklaart dan andersom. En waar hebben we het dan eigenlijk over? Nou, de beurs gaat omhoog. Zoveel is duidelijk. Hoe komt dat? De simpele verklaring is natuurlijk dat er meer vraag dan aanbod voor aandelen is. En hierbij gaat het mij niet zozeer om de tijdelijke conjunctureel gedreven vraag naar aandelen, maar veel meer juist om de structurele vraag naar aandelen. De savings glut waar iedereen het over had in 2018, 2017, het spaaroverschot wat je wereldwijd zag, is dat nou verdwenen? Zijn de factoren die daarachter zaten, zijn die nou echt helemaal weg? Nou, het eerlijke antwoord is natuurlijk nee. Je ziet nog steeds dat het vermogen wat wereldwijd op zoek is naar een beleggings- of een rustplaats, hoe je het ook noemen wil, eigenlijk alleen maar aan het toenemen is. Denk hierbij nog steeds aan vergrijzing. De maandelijkse inleg is nog steeds groter dan wat er maandelijks aan onttrokken wordt. Aan spaargeld wat bedoeld is voor pensioenen. Dat is in Nederland zo, maar dat is eigenlijk in alle geïndustrialiseerde landen nog steeds het geval. Er wordt nog steeds heel erg veel gespaard voor het pensioen. Ook de ongelijkheid in de wereld qua vermogen is nog steeds volledig intact. Je ziet nog steeds een aantal megarijken die natuurlijk elke maand veel meer verdienen dan dat ze ooit kunnen uitgeven. Die besparingen die belanden natuurlijk elke maand weer keurig of vloeien weer keurig naar de financiële markten. En in het geval van de megarijken is de kans best wel groot dat dat ook voor een deel in de aandelenmarkt terechtkomt. Dan hebben we natuurlijk nog de handelstekorten of handelsoverschotten liever gezegd, met name van China. Toen Trump aan de macht kwam en zijn handelsoorlog tegen China begon, had iedereen toch wel een beetje de hoop en verwachting dat die tekorten, althans de misbalans tussen die twee landen, drastisch zou gaan wijzigen. Nou, ik zou zeggen, kijk voor de grap nog eens even naar de current account surplus van China. Die daalde van 2015 tot 2019 netjes van 1% of 3% in 2015 naar 0% zo rond 2019. Om vervolgens na wat volatiliteit rond COVID behoorlijk weer op te lopen en nu structureel weer op 2,2% te staan. Wat mij betreft prima een onderwerp voor de OO-rubriek, onbesproken, onverwacht. Ondanks alle pogingen van de VS, maar ook anderen om minder afhankelijk te worden van de Chinese exportmotor, zie je eigenlijk dat de Chinese exportmotor het de afgelopen tijd bijzonder goed gedaan heeft. Nou geef ik gelijk toe dat de directe link met de Amerikaanse aandelenmarkt hier relatief beperkt is, maar hoe je het ook bent verkeerd, al dat geld wat opgepot was, moet ergens neerslaan. Ja, deels komt dat bijvoorbeeld terug in de Amerikaanse obligatiemarkt en werkt op die manier natuurlijk ook weer door in andere financiële markten al daar. Directer is de link als je kijkt naar de OPEC-landen, de petrodollars, die ik ook al eens een keertje eerder besproken heb in deze podcast. De sterke stijging van de olieprijzen in 2022 is natuurlijk een soort van belasting geweest voor met name de westerse landen, met name Europa, die voor haar energievoorziening afhankelijk is van importen. Nou, dat geld is deels opgehoest door westerse regeringen met allerlei steunpakketten en dergelijke. En dat is vervolgens allemaal keurig naar, laten we zeggen, het Midden-Oosten Plus gevloeid, waar een deel natuurlijk wegvloeit via allerlei hobbyprojectjes, voetballers van 200 miljoen per jaar. Maar een belangrijk deel van het geld zal via de Foreign Wealth Funds ook gewoon weer terugvloeien naar de Amerikaanse aandelenmarkt. En dan als laatste kan je natuurlijk ook noemen de Amerikaanse bedrijven zelf, die in steeds hogere en grotere mate inkoop eigen aandelenprogramma's lanceren. Met als gevolg, ja, nogmaals, als je kijkt naar vraag en aanbod. Aanbod neemt af, vraag blijft redelijk op peil. Ja, wat gebeurt er dan met de prijs? Niet heel erg verwonderlijk, die gaat omhoog. En dan gaan we volgens de Barron's van deze wereld op zoek naar een goede verklaring waarom het met die conjunctuur toch wel meevalt. Kortom, oorzaak en gevolg lopen wat mij betreft hier door elkaar. Het zijn de besparingen die tot hogere beurskoersen leiden. En dat hoeft helemaal niets te maken te hebben met het verwachte conjuncturele verloop, met de Federal Reserve of al die andere factoren die je erbij kan halen waarom je ook hogere koersen kan verwachten. Het een sluit het andere overigens niet uit, ze kunnen elkaar ook versterken. Maar over het algemeen hoor je in beurscommentaar nooit die meer structurele factoren. Het gaat altijd veel meer over het hier en nu. En dan heb je soms wel wat problemen om een kromverhaal recht te praten. Kom ik bij de podcast tip van deze week. Ik heb er twee, alle twee een beetje voor de nerds, dus verwacht geen lichte kost. Nee, ik heb eigenlijk drie. Naar aanleiding van een gesprek met mijn collega's over China kreeg ik namelijk de tip Man en de Man en de Maan. waarin een Nederlandse sterrenkundige een project begint om samen met China een telescoop op de achterkant van de maan te plaatsen. Het heel avontuur er natuurlijk bij, maar het gaat vooral om de samenwerking tussen China en Nederland. Hoe stroef dat gaat en wat voor problemen daar allemaal bij kwamen kijken. Vermakelijk, leerzaam en denk ik ook echt wel een beetje een waarschuwing over hoe je moet omgaan met China. Maar goed, dat is de Licht Vertier podcast. Ik heb er een andere die heet Brett Setzers on How the World Trade Changed in the Last 3 Years. Het is er eentje uit de serie Oddlots. Erg interessant, want handelscijfers zijn nou niet echt de cijfers waar we het over het algemeen vaak over hebben. Inflatie, belangrijk. Consumentenvertrouwen of producentenvertrouwen. Dit zijn de cijfers waar economen doorgaans heel erg veel tijd aan besteden. Terwijl die handelsstromen, ze zijn misschien wat saai en er gebeurt niet heel veel. Maar de onderliggende trends zijn natuurlijk wel heel erg boeiend. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ontwikkeling die ik al eerder noemde in deze podcast. China, ondanks alle druk die er wereldwijd op de Chinese wordt uitgeoefend, zie je toch dat China heel goed in staat is gebleken om zijn marktaandeel eigenlijk te vergroten. Dus ondanks de tarieven van Trump, de handelsbeperkingen ten aanzien van bijvoorbeeld dure semi-machines van ASML, maar ook zeg maar de hele wens om niet zo afhankelijk meer te zijn van China, dus friendshoring of onshoring, het terugbrengen van productie naar eigen land, zie je dat dat vooralsnog vrij weinig weerslag heeft gekregen in de handelsstroom. En een van de interessante conclusies, of althans opmerkingen die in de podcast werd gemaakt, is dat de Chinezen dus een gigantische pool met dollars hebben, waarbij ze gezien hebben bij rond de oorlog van Oekraïne hoe riskant dat eigenlijk precies kan zijn. Want op het moment dat je iets doet wat Amerika niet aanstaat of het Westen niet aanstaat, dan is het kennelijk mogelijk dat die te goed opeens bevroren worden. Mede om die reden zou het best wel zo kunnen zijn dat de meeste leningen die uitgegeven zijn met het Belt and Road Initiatief, het grote project van China om infrastructuur, met name de opkomende markten, te financieren, mede om die reden eigenlijk voornamelijk in dollars hebben plaatsgevonden en niet in yuan. Iets wat je eigenlijk had verwacht op het moment dat je inderdaad wil dat je eigen munt steeds belangrijker wordt in de wereld. Ze hadden gewoon te veel dollars. Ze wilden die afhankelijkheid van bijvoorbeeld de Amerikaanse treasury markt beperken. Hoe kan je dat doen? Door die dollars weer weg te sluizen en op die manier de afhankelijkheid elders te leggen. Ik zou zeggen, luister naar die aflevering. Vrolijk word je er niet van, zeker niet als Europeaan. Ook hier krijg je duidelijk het signaal dat de Duitse auto-industrie de slag naar de elektrificatie eigenlijk aan het missen is. En ook de dollarisatie of de de-dollarization waar iedereen het over had, wordt in deze podcast toch wel enigszins aan de kaak gesteld. De-Eurorization. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt, maar dat is eigenlijk waar het op neerkomt. En dan de derde, ook niet voor de lichte consumptie, dat is de Peter Stella on the Quasi-Fiscal Implications on Central Bank Crisis Interventions van de serie Macro Musings, die door David Backward wordt verzorgd. Interessant in die zin, er wordt hier heel specifiek gekeken naar de niet gerealiseerde verliezen van de obligatieportefeuilles van de Federal Reserve, maar misschien ook de ECB. Ik geloof dat het voornamelijk over de Federal Reserve gaat trouwens. En wat nou eigenlijk boekhoudkundig de tegenhanger daarvan is. De verliezen van de een zijn altijd de winsten van de ander. En hoewel het bij staatsobligaties eigenlijk om een broekzak-vestzak transactie gaat, de verliezen van de Federal Reserve zijn in dit geval de winsten van de Treasury Department, zijn er in de VS natuurlijk op grote schaal ook hypotheken gekocht. En daar heb je wel degelijk te maken met een transfer van de verliezen, in dit geval voor de Federal Reserve, zijn de winsten voor de mensen die de huizen hebben gekocht. Tenminste als je de verliezen op een marktbasis waardeert. En dat is natuurlijk wat over het algemeen niet gebeurt. Zeker niet bij obligaties en misschien ook niet bij hypotheken. Maar als je puur op marktwaarde zou kijken, dan is dit wel degelijk een behoorlijke transfer geweest waar je eigenlijk heel weinig over hoort. Juist omdat men doorgaans niet naar die marktwaarde kijkt, maar veel meer naar de face value van obligaties. Interessant gegeven, zeker voor de nerds onder u. Dan nog wat aandacht aan de OECD die vorige week met haar outlook naar buiten kwam. Ik moet eerlijk toegeven, ik heb niet naar de aanpassingen van de ramingen gekeken. Dat is altijd een beetje schuiven, een tiende erbij, een tiende er vanaf. Er zijn altijd winners, er zijn altijd losers. Vond ik op dit moment wat minder interessant. Maar wat ik wel aardig vond was dat er wat data naar buiten kwam over de ontwikkeling van reële lonen en reële inkomens. En dan met name over de periode 2021 tot 2022. Ik denk dat iedereen wel ongeveer een beeld heeft van wat er in die periode gebeurd is. Het was natuurlijk de periode dat de inflatie opeens hard omhoog liep. Zeker in Europa ging dat niet gelijk gepaard met hogere lonen. Met als gevolg dat je zag dat het reële loon een behoorlijke tik kreeg. Nou, dat laat die grafiek ook inderdaad keurig zien. De gemiddelde daling van de reële lonen, dat loopt ergens van een procent of min 6 voor bijvoorbeeld de grootste uitschieter Griekenland. Min 4 voor bijvoorbeeld Nederland. Min 4 voor Duitsland. Min 2,8%, 2,7% voor het VK. 2,6 voor Spanje enzovoorts. Dus je ziet overal een behoorlijke tik terug. Nou zijn dit bedragen waar een gemiddelde belegger niet wakker van ligt. Maar ik kan je verzekeren dat als je terugkijkt in de tijd, de laatste keer dat je dergelijke sterke dalingen van het reële loon zag, ja, moet je echt terug naar de jaren 70, want dit zijn echt wel uitschieters die vrij uitzonderlijk zijn. Dat zijn de reële lonen. Dat is ook het beeld wat we allemaal voor ogen hebben. Behoorlijke kaalslag van de koopkracht van de lonen. Interessant was dan vervolgens de tweede grafiek, die losgekoppeld was, maar die je ook kon combineren. En die liet dan vervolgens de ontwikkeling van het reëel besteedbaar inkomen zien. Dus de lonen en besteedbaar inkomen zijn natuurlijk iets anders. Wat zit daartussen? Lonen is natuurlijk wat je gewoon verdient. Besteedbaar inkomen is onder andere ook wat je aan subsidies, belastingen en dergelijke moet betalen of ontvangt. En daar dus eigenlijk zit de overheid daartussen. Dus er kan een behoorlijk gat zitten tussen wat de reële lonen laat zien en wat je reëel besteedbaar inkomen in werkelijkheid gedaan heeft. Denk bijvoorbeeld aan Nederland, waar we natuurlijk op een gegeven moment geld hebben gekregen om onze energierekening te kunnen betalen. En vervolgens is er natuurlijk een price cap ingevoerd. Nou, als je naar die reëel besteedbaar inkomens kijkt, dan wordt het beeld opeens heel anders. In die zin, er zijn nog steeds landen die behoorlijke tik hebben gekregen. Wederom is het Griekenland die het slechtst uitspringt, met een verlies van min 7%. Dat is toch niet heel weinig. Maar bij heel veel andere landen zie je dus dat de overheid wel degelijk een compensatie heeft geboden. En dat je dus eigenlijk ziet dat bij best wel wat Europese landen er helemaal geen sprake is geweest van een daling. Ik noem er even een aantal. Frankrijk, de reële lonen daalden met 1,3%. De reëel besteedbaar inkomen steeg met 0,1%. Voor de economie at large. Natuurlijk zal er altijd wel een gezin te vinden zijn die een totaal ander verloop heeft laten zien. Maar laten we gewoon de hele economie nemen. België, min 1,8% in reële lonen. Plus 1,7% in reëel besteedbaar inkomen. Dus daar ga je met het uitholling van je koopkracht. Er is helemaal geen sprake van uitholling. Je hebt gewoon een heel goed jaar achter de rug als je in België woonde. Spanje, min 2,6 in reële lonen. Plus 0,56% in reëel besteedbaar inkomen. Duitsland, min 4% reële lonen. In werkelijkheid, plus 0,8% qua besteedbaar inkomen. Nederland springt er wat dat betreft negatief uit. Min 4,4% qua reële lonen. En dat wordt dan eigenlijk min 3,5% als je kijkt naar het reëel besteedbaar inkomen. Maar goed, mocht je dus op zoek zijn naar verklaringen waarom die Europese consument het eigenlijk toch best wel goed blijft doen, ondanks die uitholling van de reële lonen, look no further, want je ziet dat het door de overheden op een hele grote schaal redelijk goed gecompenseerd is. Niet voor alle landen, hè. Nogmaals, er zijn negatieve uitschieters, maar er zijn ook duidelijk hele positieve uitschieters. Nou, niet alleen kan dit dus verklaren waarom die consument het beter blijft doen dan verwacht, het zit hier denk ik ook nog wel een andere draai aan, een andere invalshoek aan. Namelijk, de OECD Chief Economist calls for governments to cut fiscal support. Ja, dit werkte goed. Het heeft goed gewerkt, deze bestedingsmaatregelen, heeft de dreun weten op te vangen. Je kan er dus ook vanuit gaan dat veel van deze eenmalige maatregelen komende jaar worden teruggedraaid, stopgezet en dan vervalt juist die positieve impact weer. Kortom, je kan het komende jaar gaan zien dat juist de reële lonen wel degelijk een soort van plus laten zien. De cao's in Nederland die liggen op dit moment op 8% en dat ligt duidelijk boven de inflatie. Dus in reële termen wordt er eindelijk gecompenseerd voor de verliezen die je vorig jaar hebt opgelopen. Maar tegelijkertijd zou je dus kunnen verwachten dat veel van die stimuleringsmaatregelen stoppen. Dus dat je reële besteedbare inkomen juist weer wordt uitgehold door dat effect. Dan nog een laatste opmerking, het is meer algemeen, macro-economisch van aard. Toen ik in de schoolbankjes zat, had iedereen het altijd over Keynesiaans beleid, hoe succesvol dat was. Toen ik eigenlijk uit de studietijd kwam, werd dat min of meer verguisd. Het was achterhaald, het sloeg nergens op. Dan ging het allemaal alleen maar over monetaire zaken. Want een stimuleringsbeleid zou altijd via de belasting terugbetaald moeten worden. En dat wist de consument al, waardoor het ook geen effect zou hebben. Een beetje de Lucas-kritiek, zoals dat heette. Nou, als je één ervaring kan zien van de afgelopen tijd, zie je dat stimuleringsbeleid wel degelijk heel erg veel potentie heeft. Denk je bij bijvoorbeeld aan het spaaroverschot van de Amerikaanse consument. Dat dit instrument in de toekomst dus vaker zal worden ingezet, lijkt me niet heel erg onwaarschijnlijk. Het enige probleem hierbij is natuurlijk dat je het wel kan doen op het moment dat de schuld laag is, maar het steeds moeilijker of riskanter wordt naarmate die schuld gegroeid is. En de afgelopen 10, 20, 30 jaar is de schuld slechts één kant op gegaan. En met deze stichtelijke woorden eindig ik de podcast van deze week. Ik hoop jullie volgende week weer allemaal hier te treffen. Ik hoop ook dat het dan ietsje minder warm is. Maar goed, er zijn ook heel veel mensen die het juist heel erg aangenaam vinden. Zo'n lekkere warme zomer. Tot de volgende keer.
Risicowaarschuwingen. Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie. Deze podcast is alleen bestemd voor professionele beleggers volgens de MiFID-richtlijn. Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen. Deze podcast is uitgegeven door BlackRock Netherlands BV, dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Officiële zetel Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, telefoonnummer 020-549-5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 170-683-11. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Alle in deze podcast vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock groep of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd. Deze podcast is uitsluitend bestemd ter informatie. Het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. Copyright 2023 BlackRock Incorporated. Alle rechten voorbehouden. BlackRock is een geregistreerde handelsnaam van BlackRock Incorporated en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren. Deze podcast mag niet worden verspreid zonder toestemming van BlackRock.